Hoofdstuk 10. Het vuur en het woord. Dit is geen toeval meer, maar een goddelijke vergeldingsactie, dachten velen. Kanunnik David Jenkins, van wie algemeen bekend was dat hij nog in de maagdelijke geboorte, nog in de opstanding geloofde, wordt in New York Minster officieel tot bisschop van Durham gewijd, onder de klanken van protest. Nog geen 3 dagen later slaat 's morgens vroeg de bliksem in en een van de grootste middeleeuwse kathedralen van Europa gaat in vlammen op. Onmiddellijk breken de zie je nou wel's los. Een geestelijke die vanwege zijn protesten verwijderd was, noemde het een goddelijke ingreep. Anderen haalden de geschiedenis van de profeet Elia aan, die vuur uit de hemel deed neerdalen onder het oog van de Baalsprofeten. De moeilijkheid met deze blikseminslag in York is natuurlijk dat deze gebeurtenis een uitzondering is. Vuur uit de hemel treft een beroemde kerk. Maar hoe zit dat dan met al die unitarische kerken waar niet veel van de orthodox-christelijke leer is overgebleven? Om maar niet te spreken over de islamitische moskees en hindoe-tempels. Waarom wekt David Jenkins de goddelijke toren op, terwijl een regelrechte godslasteraar als Bertrand Russell ongestraft zijn oude dag haalt? Als God valse leer consequent met bliksemschichten zou beantwoorden, dan hadden we op onze planeet constant een soort oudejaarsavond. En toch is er eens vuur uit de hemel gevallen. Bijna 30 eeuwen geleden, en velen hebben sindsdien terugverlangd naar die gebeurtenis op de berg Karmel. Hij doet mythisch aan, als in een verhaal van Tolkien. Elia, die daar door Israël trekt en op een woeste berg in zijn eentje de oorlog verklaart aan 850 valse priesters. Elia, de ruigste profeet van Israël, bewerkt de menigte als een meestertovenaar. Hij doordrenkt het altaar met water, 12 kruiken van het kostbaarste van wat er is, van wat er in de droogte geteisterd Israël is. En net als iedereen denkt dat het een groteske nationale grap is, gebeurt het. Als een meteoor valt er een vuurbol uit de strak blauwe hemel. De hitte was zo intens dat al het water verdampte en de stenen en de aarde smolten. De mensen wierpen zich in hun angst op de grond. De Heere is God, de Heere is God, riepen ze. In 1 dramatisch moment van goddelijk machtsvertoon worden de krachten van het kwaad verschut gezet. Zo'n mijlpaal uit de helsgeschiedenis wordt niet snel vergeten. Geen wonder dat de mensen Jezus voor de vleesgeworden Elia aanzagen. Zelfs nu nog, als een kathedraal door de bliksem getroffen wordt, denken sommigen terug aan de berg Karmel. Maar toen ik in mijn hut in Colorado de hele Bijbel doorlas, kreeg ik een heel ander zicht op het leven van Elia. De wonderen van Elia en zijn opvolger Elisa zijn helemaal niet kenmerkend voor de oudtestamentische profeten. Veel eer zijn het zeldzame uitzonderingen. Als wij verlangen naar de macht die zij hadden, kon dat wel eens verkeerd verlangen zijn. De unieke tekenen en wonderen van de dagen van Elia hadden op de lange termijn ook geen echt effect op de Israëlieten. Het werd niet het begin van een grootscheepse opwekking. Na dat ene moment van religieuze gloed op de berg Karmel ging het met het volk langzamerhand bergafwaarts. Koning Agab, die het allemaal met zijn eigen ogen had gezien, staat te boek als de slechtste koning van Israël. En het effect op Elia is zelfs kennelijk ook niet van blijvende aard. In doodsangst slaat hij op de vlucht voor koningin Izebel. En bij de volgende ontmoeting van God met Elia is er geen vuur, geen storm, geen aardbeving, maar het zuizen van de zachte stilte, een bijna onhoorbare fluistering, als voorafschaduwing van een belangrijke verandering die op komst is. De profeten. Het zal niet eenvoudig geweest zijn in het voetspoor van de profeet Elia te treden. Niet lang na het machtsvertoon van Elia staat een andere profeet, Micha, in een soort gelijke omstandigheden voor diezelfde koning Agab. Hij had het tegen 400 valse profeten moeten opnemen en kwam nu met een scherpe boodschap van God. Maar in plaats dat er vuur uit de hemel valt, krijgt Micha een klap in zijn gezicht en wordt hij in de gevangenis gesmeten. Na Elia en Elisa beteugelt God zijn bovennatuurlijke krachten. Het nieuwe wapen is het woord. Geen vertoon van almacht meer, maar slechts woorden. Jesaja, Hosea, Habakkuk, Jeremia en Ezechiël stopten al hun geestelijke energie in hun geschriften. Maar naarmate God zich meer en meer terugtrekt, rijzen bij de profeten zelf de vragen. Brandende vragen waar de pijn van afdruipt. Zij waren de stem van een volk dat zich door God verlaten voelde. Ik had de profeten altijd verkeerd gelezen, als ik ze al las. Ik dacht aan Elia-figuren, die het oordeel afriepen over de ongelovigen. Tot mijn verbazing kwam ik erachter dat die oude profetengeschriften eigenlijk het modernste stuk van de Bijbel waren. Ze handelen over precies dezelfde dingen die ook onze eeuw overschaduwen. De stilte van God, de schijnbare macht van het kwaad en het lijden in deze wereld. De vragen van de profeten zijn eigenlijk de vragen van dit boek. Gods oneerlijkheid, zijn zwijgen en zijn verborgenheid. Bewogener dan wie dan ook geven de profeten uitdrukking aan de gevoelens van teleurstelling met God. Waarom gaat het goddeloze volken voor de wind, vroegen ze? Vanwaar alle armoede en ontreddering in deze wereld? Waarom zo weinig wonderen? Waar bent u, God? Waarom vergeet u ons? Waarom laat u ons zo lang aan ons lot over? Laat u zelf toch zien. Verbreek uw zwijgen. In Gods naam, letterlijk. Doe wat. Daar was de steedse stem van Jesaja, een aristocraat. Een adviseur in dienst van koningen. In zijn stijl het pure tegendeel van Elia. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, zei Jesaja. Och, dat u de hemelen scheurde en afkwam, dat de bergen zouden beven voor uw aangezicht. Jeremia protesteerde luid tegen het falen van de succestheologie. In zijn tijd werden profeten gemarteld, gevangen gezet en in stukken gezaagd. Jeremia vergeleek God met een zwakkeling, een verbijsterd man, een strijder die niets kan helpen. Voltaire had het niet beter kunnen zeggen. Hoe kan een almachtige, liefhebbende God toestaan dat het zo'n chaos wordt in de wereld? Habakkuk daagt God uit om uit te leggen waarom. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet, schreeuw ik tot u, geweld, en gij verlost niet? Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen. En er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Net als alle Israëlieten waren ook de profeten opgegroeid met de verhalen over overwinningen. Als kinderen hadden zij geleerd hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijd had, onder hen gewoond had en hen naar het beloofde land had gebracht. Maar nu zagen zij in toekomstvisioenen tot in detail hoe al die overwinningen teniet worden gedaan. In een schrijnend contrast met de onvergetelijke gebeurtenissen van Salomo's dagen zag de profeet Ezechiël hoe de heerlijkheid van God zich terugtrok. Nog even bleef hangen boven de tempel en toen verdween. Wat voor Ezechiël een visioen was, was voor Jeremia de realiteit. Babylonische soldaten namen de tempel in. heidenen in het heilige der heiligen. En hij werd geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. Geschiedschrijvers vertellen hoe de soldaten met hun speren door de lucht maaiden op zoek naar de onzichtbare God van de Joden. Totaal ontdaan wandelde Jeremia door de verlaten straten van Jeruzalem. Als een overlevende in Hiroshima die door de puinhopen strompelde. Israëls koning geboeid en de ogen uitgestoken. De vorsten van het land afgeslacht. Bij de laatste belegering hadden de vrouwen van Jeruzalem hun eigen kinderen gekookt en opgegeten. Hoe voelde het toen om profeet te zijn? Luister maar naar Jeremia. Om de breuk van de dochter mijns volks ben ik gebroken. Ik ga in rouw, ontzetting heeft mij aangegrepen. Ach, dat mijn hoofd water waren en mijn oog een bron van tranen. Dat ik dag en nacht kon bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks. Mijn hart is in mijn binnenste gebroken. Al mijn benen beenderen sidderen. Ik ben als een beschonken man, als iemand wie de wijn naar het hoofd gestegen is. Maar het meest opmerkelijke van de profeten is niet hun moderne visie of hun hartstochtelijke schreeuw van teleurstelling. De reden waarom die 17 boeken vooral onze aandacht waard zijn, is dat we er ook Gods eigen antwoorden op de klemmende vragen van de profeten vinden. Einde hoofdstuk 10.